subsidia.
Ja, voorzitter, ik heb ook eigenlijk geen vraag, want ik was heel te denken van, en in mijn hoofd zaten die woordjes van, je hebt een cirkel van invloed en je hebt een cirkel van betrokkenheid. En de organisatie WOZL is inderdaad betrokken bij een hele hoop zaken, maar financiering gebeurt door Rijksbeleid via Den Haag. Ja, en ik heb het hele stuk eigenlijk zitten doorlezen van waar zitten nou specifiek dingen waar de organisatie met de handen aan het stuur zit. Ja, en dan kom ik in dit stuk eigenlijk tot niets. Dus wij moeten instemmen met een begrotingswijziging en ik constateer dat die begrotingswijziging komt door Rijksbeleid. En hoe hoog of laag of naar links of naar rechts de organisatie ook springt, dat doet ze verder niets aan. Daarom heb ik geen vraag.
Oké, dank u wel. Korte reactie nog van de wethouder. Voor het geval dat hij dat...
Nee, maar het is mij uit het hart gegrepen, dit betoog.
Oké, dank u wel. Lijsborgen, meneer Dalsenberg.
Ja, voorzitter, wij komen ook eigenlijk tot de conclusie dat we vanuit Den Haag iedere keer worden ge... en de rest mag u zelf invullen. En ja, we hebben er toch problemen mee. En,
hoe zeg je? Gekort?
Ja, heel goed, gekort. Dus we hebben er wel problemen mee. En ik denk dat ze zich daar maar eens een keer achter de oren moeten gaan krabben. En dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn. Zeker hier naar het zuiden toe, als je ziet wat dat hier teweeg brengt. Dus wat ons betreft, we hebben er geen vragen over. Want ik denk, we kunnen ook moeilijk veel vragen stellen. Want je bent weer afhankelijk van de meicirculaire die komt. En de bedragen die daarin genoemd worden. Dus wat ons betreft, geen vragen en... de wethouder heeft wel een hoop grijze haren, maar ik denk dat hij voor mij er nog een paar erbij krijgt.
Oké, dank u wel, meneer Peters. Geen vragen, mevrouw Koenen, SP-fractie.
Ja, nou, ik wil eigenlijk hier op de voorgaande sprekers wel bij aansluiten. Wij hebben ook het idee dat we hier op dit moment niet zo heel veel invloed op kunnen uitoefenen, behalve dat je gaat lopen demonstreren. Maar wat wij eigenlijk, ik wil eigenlijk even een vraag stellen, omdat ik hier een krantenartikel voor me heb liggen, waarin staat dat de kabelboombedrijf overgenomen gaat worden door Multifix. Maar mij is te oren gekomen dat de medewerkers daar helemaal niet over zijn geïnformeerd, dit uit de krant hebben moeten lezen. Dus mijn vraag is, hoe kan dit?
Laat houden.
Ja. Hoe kan dit? Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. En we hebben een principe overeenkomst met het bedrijf Multifix. Wij zouden daar deze week mee naar buiten treden. Helaas is bij het bedrijf Multifix de communicatie niet zoals bij ons bij gemeenten. En is daar iets misgegaan en is het in ieder geval verhaal zoals het nu in de krant staat gewoon een dikke week te vroeg in de krant gekomen. Wij konden daar niets aan doen. Dat is opgepakt door een van de lokale kranten hier in het zuiden. Die connecties gelegd met de regio Eindhoven. Die heeft dat overgenomen. We hebben alles gedaan wat we konden om in ieder geval op dat moment per direct ook de mensen te informeren. Maar dan loop je natuurlijk achter de feiten aan. Wij hadden een communicatieplan en een strategie om uiteraard eerst de mensen op de locatie te gaan vertellen. Tezamen met u als commissie, CQ Raad, en dan ook verder naar buiten te treden in een goede volgorde. Maar helaas door een stukje communicatiestoornis bij de partij die graag wil overnemen, die een stukje voorbereid had en dat heeft laten toetsen, en de andere kant dacht van het was rijp voor plaatsing en dat directe plaats heeft. En zo zijn wat dingen langs elkaar gelopen, dus helaas, we kunnen heel veel beïnvloeden, maar dit niet. Ik ben daar s'avonds om 10:50 nog voor gebeld. En wat ik gezegd heb is dat er in ieder geval zo snel mogelijk, en dat was dan in de ochtend, op de locatie in ieder geval terugkoppeling gegeven moest worden over het krantenbericht. Zodat we in ieder geval zo snel mogelijk ook de mensen op de locatie konden laten weten wat is er aan de hand. Want die wachten daar al heel lang op. En dat, ik snap ook dat dat bepaalde frustraties met zich meebrengt. Maar alles is beter dan een andere optie. En dat was de locatie nu verstoppen met de werkzaamheden. In het verlengde daarvan hebben we ook zo snel mogelijk in ieder geval, nog op dezelfde dag, dacht ik even in mijn hoofd, een raadsinformatiebrief laten uitgaan, zodat u als raad en commissie in ieder geval zo snel mogelijk geïnformeerd was. Maar dat was helaas allemaal achteraf. We hebben dat aan de voorkant, wij hadden dat zelf niet in de hand, dus we hebben dat aan de voorkant niet kunnen tackelen. Dus dat is het verhaal erachter.
Mevrouw Koenen, nog aanvullende vragen?
Maar het stond wel al op de, ook wel op de site van Multifix.
Ja, daarom.
Daarom juist.
Ja, maar dat geef ik net aan. Wij beheren natuurlijk niet de site van Multifix. Als wij met dingen met elkaar afspreken en het is oud en niet open en het heeft in de krant gestaan, ja, dan snap ik ook dat ze het op de site zetten. Want dan is het leed al geleden, om het maar zo te zeggen. Dus dan kun je het ook niet meer terug. Je kunt het wel niet op de website zetten, maar dan, daarmee neem je natuurlijk het krantenbericht niet weg. Hè.
Het stond al op de site van Multifix, dan moest het nog in de krant komen.
Oké, dank u wel. Geen vragen meer van de SP-fractie? Niet de VVD-fractie? Ook niet meneer Lespa, PAK-fractie?
Dat is mooi, we hebben er een heleboel en dat heeft niet zozeer te maken met de politieke conclusie die je gaat trekken. Want die trekken wel in de raad bij een stemverklaring, maar het is een begroting. Een begrotingswijziging. En het is wel een rommeltje in de stukken. Dus ik heb niet genummerde bladen, genummerde bladen en ik maak het per setje af. Eerst wat algemene vragen. Laat ik beginnen bij het WSP. We hebben uitvoerig bij stilgestaan. Uiteindelijk hebben we er ook een aanstuk van gemaakt. En dat was volgens mij 4 januari. En daar hebben we het ook over de kosten van de WSP gehad. En die IDU, dat zou bij Wassel blijven, bij het laatste deel, dat is de uitstroom, dat zou centraal worden opgepakt. Maar als je de stukken leest, dan zie je dat dat nog niet ontvlecht is. En als je nu naar de begroting kijkt, dan is het nu zo, als wij 840.000 hier bijramen, dat we dan 840.000 euro bij de WSP kunnen wegramen. Want die begroting, dat loopt nog allemaal mooi door elkaar. Ook met passages, maar daar kom ik straks op. Maar dat was nu een algemene vraag.
Als u de microfoon even uitzet, dan kan meneer Arissen de vraag beantwoorden.
Die 840.000 euro moeten niet verlaagd worden van de kosten van het WSP. De kosten van het WSP zijn begroot voor 1,6 miljoen. Dat heeft u gekregen. En er zit een bepaalde verdeling op richting WZL en naar de gemeente, zoals de wethouder Jansen dat heeft toegelicht. En we hebben de kosten van IDU hebben we niet meegenomen in de kosten van het WSP. Anders waren die 800.000 euro hoger geweest. Ja. En er is destijds bij de begroting 2016 de keuze gemaakt om met ingang van 2017 IDU bij het WSP onder te brengen. Echter, in 2017 is IDU nog volledig verbonden aan WZL. Dat heeft te maken toch met de diagnostiek. We moeten 3.500 medewerkers beoordelen wat ze kunnen en wat ze willen. En daarmee zijn die kosten die initieel naar het WSP zouden gaan, zijn teruggeplaatst bij WOZL.
Ik ben een beetje verrast door uw antwoord, want die 3.500, die mensen zijn nu inmiddels nog zo vaak getest. De laatste was Darius, dat ik denk van ja, hoe vaak worden die getest? Dus dat verhaal speelde heel lang. Dus dat zou me toch... Ik vind het vreemd dat dat dan nu nog een rol speelt in de begroting, als ik u dat zo mag zeggen. Leek er bij mij een beetje op dat er ergens een kostenpost vergeten was. Want ja, in januari was dat al allemaal bekend, toch, met de WSP?
Ten tijde van het afgeven van de begroting 2017 was de keuze een jaar daarvoor gemaakt om IDU met ingang van 1 januari 2017 bij het WSP onder te brengen. En dat uitgangspunt is ook gehanteerd voor de begroting 2017 initieel voor het WOZL. Ja.
Goed, we zullen dat volgend jaar we zullen dat goed volgen. Dan terugstroom Relem werkmeester naar Wassel. Dat zou leiden tot een kostenstijging van 1,1 miljoen ten opzichte van de begroting. Dat vinden we vreemd. Kunt u dat uitleggen?
In 2016 was de bedoeling om medewerkers terug te laten stromen van Relem en werkmeester naar WZL. In 2016 heeft dat in het eerste half jaar onvoldoende plaatsgevonden. Dat hebben we een aantal keren aangegeven in de kwartaalrapportages. Maar de begroting zoals die initieel is opgemaakt voor 2017 ging uit van die doorstroom of die terugstroom naar WZL in 2016. Nou, die heeft niet plaatsgevonden en vervolgens is in 2017 in de eerste begrotingswijziging is gekeken wat is reëel gebeurd in 2016 en wat is reëel voor 2017. Dat betekent aan de ene kant dat de kosten voor Relem omhoog zijn gegaan, maar aan de andere kant betekent het dat voor hetzelfde de kosten naar WZL verlaagd zijn.
Dat is één op één.
Eurotje meer, eurotje minder.
Dat is niet precies 1-op-1. Omdat bij Relim, op het moment dat een medewerker een indicatie heeft, als een medewerker een arbeidshandicap heeft van ernstig, dan is de kosten die de GR WZL betaalt, zijn hoger dan de kosten die richting WZL doorbelast worden. Daar zit een factor 1,25 op. Ja.
Daar denk ik nog eens over na. Kabel is verkocht, ja nee, dat zoek ik financieel nog eens uit, want ja, een beetje vreemd, dat als je links iets wegschrijft in de boekhouding, dan is het 1, en schrijf je het rechts weg, is het 1,25, dat vreemde.
Ja, op zich is dat niet zo vreemd, maar je moet het zien, kijk, bij Relim, daar zitten mensen eigenlijk die, laat ik zeggen, door de spreekwoordelijke ondergrens zakken, door verzwaarde psychische problemen. Die gaan daar eigenlijk naartoe en hebben daar een stukje reïntegratie om weer terug te keren naar WOZL op het moment dat ze daar weer aan toe zijn. Als dat op enig moment niet lukt of dat gaat niet, Relim kan dan die mensen laten terugstromen. Dus hebben we als organisatie WOZL met hogere kosten te maken, omdat die mensen bij Relim eigenlijk zitten, omdat ze meestal tijdelijk, dat hopen tenminste, tijdelijk een wat zwaarder, wat zwaarder last hebben van de zaken waarom ze in de WSW zitten. En dan moet je daar wat mee in plaats van de mensen gewoon thuis te laten zitten, want dat willen we helemaal niet. En dan kost dat tijdelijk iets meer, om dan uiteindelijk toch voor die mensen te komen tot een terugkeer naar WSL en weer een integratie in de organisatie WSL met weer stappen die je daar kunt maken. Dat luistert overigens heel nauw, dat moet er wel bij zeggen.
Kabel, 3 vragen. 1, het is gezegd, personeel, dus die worden dan nu wel geïnformeerd. Maar wat betekent het voor uw begroting? Komt er weer een wijziging aan? Want als je iets verkoopt, dan ga je vanuit dat het je winst opleveren kan niet, maar dat het minder kost. Dus komt daar een begrotingswijziging? Maar 2, is er ook rekening gehouden met dat je wel een bedrijf kunt vervreemden, maar dat je de mensen in dienst blijft houden en dat het mogelijk is dat bijvoorbeeld mensen niet mee kunnen in het nieuwe bedrijf, het tempo niet bijhouden, dat soort zaken. Wat is daar de stand van zaken van?
Als ik even kijk naar de mensen, dan is daar terdege rekening mee gehouden. Het was een optie, en dat hebben we u volgens mij vorig jaar ook aangegeven, dat wij in 2016... zouden kijken naar de vervreemding van dit onderdeel. En een andere optie was, als daar geen gegadigden voor te vinden waren, dan zouden wij stoppen vanwege de kosten op dit onderdeel. Dus ja, door het te vervreemden krijgen we minder kosten. Want het bedrijf, er zitten heel veel risico's in dit bedrijf. Met name een stukje voorraden. En voor de mensen is zeer zeker geregeld dat op het moment, die gaan in een detacheringsconstruct over. De WSW-mensen, en daar is voor uiteraard voor geregeld, maar dat is bij alle onderdelen zo, dat als je niet meer mee kunt in het bedrijfsonderdeel waar je zit, dan zou je altijd terug kunnen om te kijken naar waarom kom je niet meer mee en heb je een andere werkplek nodig. Dat is ook de systematiek die we met z'n allen af hebben gesproken binnen de GR WSL. En financieel kan de heer Arriksen misschien nog even voor.
Kijk, ten tijde van het maken van de eerste begrotingswijziging, toen hadden wij nog niet het volledige zicht dat wij een onderhandelingsresultaat in handbereik hadden. En toen is de keuze gemaakt, samen met het bestuur, om in de begroting de draadbomenactiviteit nog 1 jaar in te laten staan. Zowel ten aanzien van de omzet als de kosten. Als ik nu kijk naar het worst case scenario wat eruit kan komen, dan zit dat op het niveau wat nu ook in de begroting zit. Het best case scenario is een verbetering tussen de 3 à 4 ton. Dus dat is de groei nog naar boven toe. Waar zitten de andere verbeteringen in? De andere verbeteringen die zitten in het afbouwen van de infrastructuur van WZL. Ja, met andere woorden, de huisvestingskosten moeten naar beneden gebracht worden. Daar zijn afspraken over gemaakt. En de ICT-kosten, dat levert gewoon voordelen op. Maar die voordelen die zijn ook al meegenomen in de meerjarenraming, zoals je in de eerste begrotingswijziging 2017 zit. Die zit er al in, ja, naar 2018. En een ander voordeel is, Men is voornemens om toch draalbomactiviteiten van Slowakije terug te halen naar Nederland. Men is voornemens om samen met de gemeente Brunsum het werk-leerbedrijf verder vorm te geven. En daar zit natuurlijk ook een voordeel in, daar waar mensen op dit moment in de participatiewet in de bijstand zitten, om die verder aan de slag te krijgen. Daar zit ook een voordeel in. Maar dat zie je niet terug in de begroting van WZL.
Ik is correct dat de ARIS aangeeft. Ze zijn inderdaad voornemens om ook een stukje reshoring toe te passen op werkzaamheden die ze nu in Slowakije hebben. En dat zou betekenen dat er in de toekomst ook via een apart op te zetten leerwerklijn op die locatie. In ieder geval als karttrekker zit daar betere buren aan verbonden. Maar aan de achterkant hebben wij natuurlijk het zo geregeld dat alle 8 Parkstadgemeenten en die 3 Heuvelandgemeentes van WZL daar natuurlijk ook hun mensen, maar de coördinatie die dan via betere buren plaatsvindt, te kunnen plaatsen in een leerwerklijn bij het bedrijf dat het over gaat nemen. Om ook een stukje, laat ik zeggen, productieachtige omgeving te creëren waar mensen kunnen leren en werken. En dat begint dan inderdaad bij een heel simpel onderdeeltje. En dat kan dan ook de springplank zijn naar een volgende stap in de carrière van de mensen in het vrije bedrijfsleven, als dat tot de mogelijkheden wordt. Dus er zit ook een stukje leerwerken aan vast met reshoring, dat gecoördineerd wordt voor de hele Parkstad bij Betere Buren. Dus niet alleen Betere Buren staat daarvoor aan de lat.
Goed, en u schrijft geld binnen te halen. We vinden het asociaal beleid, dat schrijven niet, maar dat zeg ik dan maar. Maar wat is daar eigenlijk, de VNG, doet u daar ook wat binnen om van die onevenwichtige verdeling en bezuinigingen? Want u heeft het over een lobby in de Tweede Kamer. Hoe zit het bij de VNG?
Ik weet niet wat u bedoelt met de opmerking geld binnenhalen vind ik asociaal, want dat snap ik me even.
Oh, de bezuiniging vond ik asociaal, zei ik. Want het is tegen het sociale, daarmee asociaal. En toen zei u in de stukken, ik voer een lobby en dat zie je, en dat is al vaker gezegd. Maar die lobby die werkt volgens mij niet zo erg. Dus is het niet tijd om op andere instrumenten in te zetten? Als VNG bijvoorbeeld. Dan zijn de jongens al geweest. Het partijkantoor van de PvdA heeft me nog wel eens bezet, maar die luisterden toen nog niet. Maar er komen verkiezingen aan, heb ik begrepen.
Zolang je de microfoon niet uitzet, kan ik niks zeggen. Dus. Nee, ook dat gebeurt natuurlijk. Er worden ook lijnen uitgezet richting het VNG, richting de wethoudersvereniging, om met andere portefeuillehouders daarover te spreken. En om te kijken hoe met name vanuit het Groningse, het Oost-Groningse, die ook de lobby hebben ingezet van daaruit, een stukje Zeeland dat de lobby heeft ingezet. Dus daar vinden we wel degelijk ook een heleboel lijnen die zich daarin vinden. En zeer zeker ook richting VNG, maar ook richting aparte Kamerleden die dit als onderwerp in hun portefeuille hebben.
Dan heeft u heeft net gezegd van ja, wij als bedrijf proberen ook nog wat binnen te halen. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met het bonus-malus-systeem waar we last van hadden? Tweede is, hoe zit het met groen en schoon? Daar zitten toch veel mensen die capaciteiten hebben. Kun je daar wat meer tarieven uithalen? Want bijvoorbeeld dat bedrijf Balans haalt daar ook een stukje winst mee binnen, neem ik aan. En kan dan ook wat meer naar de WOZL. En het derde is in dat plaatje ook de thuiszitters. En ik heb me laten vertellen dat er nog altijd tussen de 70 en 100 zijn.
Nou, de bonus-malus, ik verslikte me in het water. Dat heeft me bijna een harde val gekost in het WSOD-stelsel. Die bestaat niet meer, dus dat kan ik u geruststellen. Het verhaal rondom het meer binnenhalen voor de detacheringen. Ja, ik kan u ook gewoon zeggen dat de mensen die gedetacheerd worden, wordt dat elk jaar gewoon ook geïndexeerd naar de bedrijven. En op het moment dat wij overleg hebben met die bedrijven, dan hebben we het ook over een integrale detacheringsvergoeding. Die soms wel eens omhoog moet, maar dat gaat twee kanten op. Hè? Want soms redt iemand het ook niet en moet die detacheringsvergoeding omlaag. Dus dat is eigenlijk wel een constant, niet een gevecht, maar wel een constante discussie met werkgevers. Hoe ga je daarmee om? Er was nog één vraag, maar die ben ik even kwijt. De thuiszitters, ja, we hebben inderdaad een aantal thuiszitters. En we komen steeds vaker tot de conclusie dat het mensen zijn die al langer dan 2 jaar thuis zitten, maar die daar ook niet voor niks zitten. En heel vaak zijn dat mensen die toch in een bepaald ziektebeeld hebben en ook gewoon bijna niet meer aan de slag komen. We blijven daar op focussen, maar het is een hele moeilijke groep van mensen die thuis zitten, want die zitten daar ook niet voor niks. Want als er wat werk was voor mensen, dan waren ze ook al aan de slag. Er is nog altijd een bepaalde, laat ik het maar noemen, succes te halen in het weer naar het werk brengen van deze groep. Maar er is ook een bepaalde groep, denk ik, die we het niet meer moeten aandoen om, gezien het ziektebeeld, en dan heb ik het ook vaak over terminale ziektes, om dat nog in het leven te roepen. Maar het heeft constante aandacht en het is constant een gespreksonderwerp dat ook op de agenda staat. Dus.
Ik zou er toch nog iets aan toe willen voegen. En dat gaat toch over zeg maar wat er binnen WZL gaande is in de operationele bedrijfsvoering. Wat we ons ook moeten realiseren is dat we een uitstroom hebben van onze WSME-medewerkers. En volgend jaar is dat best een forse uitstroom voor mensen die individueel gedetacheerd zijn. En mensen die individueel gedetacheerd zijn, die werken uren. En ieder uurtje worden feiten doorbreken aan de opdrachtgever. Als je minder mensen hebt, krijg je ook minder inkomsten. Dat is één beweging en die zien we de komende 2-3 jaar nog een keer. En hoe wordt dat gecompenseerd? Dat wordt gecompenseerd, zoals de wethouder het net zei, door enerzijds de prijsverhoging door te voeren. Dus daar waar we de prijzen kunnen verhogen, proberen we ze ook te verhogen. Dat is één. Het tweede wat we doen is de productiviteit verhogen. Met andere woorden, we laten de mensen toch iets harder werken en we verlagen het ziekteverzuim. En het derde, en dat is ook niet onbelangrijk, er is een keuze gemaakt om mensen van de beschutomgeving via de groepsdetachering naar werkgevers te plaatsen. En ook die voordelen, op het moment dat je zeg maar mensen vanuit de beschutomgeving kunt laten doorstromen naar een groepsdetachering, levert een hogere toegevoegde waarde op voor WSDL. En daarmee kunnen we ook de infrastructuur weer opnieuw een stukje terugbrengen en daarmee ook de kosten. Ja.
Ja, we zullen aan de rekening met ik hoor je dat zeggen. Dat sluit dan ook aan bij die vragen wat ik op dit stuk heb. Dat is niet genummerd, maar dan weet je waar ik het over heb. Dan als je onder het kopje raadsinformatiebrief kijkt onderaan, daar staat inderdaad ondernemingsplan beschut. En dan wilt u terug naar 300 mensen. Maar ik heb dat bij de WSP ook al gevraagd. En ik vraag het vanavond maar weer of dat geen wensdroom is. Want ik hoor u toen straks zeggen, we moeten 3.500 mensen weer in kaart brengen. Maar wat ze kunnen niet. Terwijl u bij beschut al zegt, zonder dat u dus weet wat ze kunnen en niet kunnen, we gaan terug naar 300. Dus is dit nu een managementtaal? Dat iemand denkt, och, als ik dat opschrijf, dan dat zijn targets. Maar kunt u dat wel met die mensen die daar werken?
Als de gedachte was dat dat niet zou kunnen, dan waren we dit traject niet ingegaan. We hebben natuurlijk mensen in het verleden gescreend. En op zich is dat een altijd doorlopend traject. Hè? Want mensen die je 3 jaar geleden gezien hebt, ik weet zeker dat er in het privéomstandigheden, maar zeer zeker ook in de fysieke omstandigheden, misschien ook wel in de geestelijke omstandigheden van die mensen wat veranderd is. Dus dat moet je wel altijd blijven volgen. Aan de hand van de vorige screening, en u gaf dat al aan met het, ik ben even de naam kwijt van het, met Darius inderdaad. Zijn we tot de ontdekking gekomen dat heel veel mensen die nu in beschut zitten ook wel in een bepaalde groepsdetachering zouden kunnen zitten. We zien dat zelf ook binnen onze eigen gemeente. We hebben bepaalde groepsdetacheringen ook bij ons in het groen en papierprikkers zitten die heel, heel veel en heel nuttig werk doen. Dus dat is zeker te halen. En ik heb ook al eens eerder aangegeven, en volgens mij al eens in een raadsvergadering, maar ook al eens in een commissievergadering, dat op enig moment, en dat zal omstreeks 2019, 20 of 21 zijn, pind u mij daar alsjeblieft niet op vast, dat wij met een gemeenschappelijke regeling komen waar nog een 300, 350 mensen in echt beschut zit. En echt beschut, daarmee bedoel ik ook de mensen die ook echt binnen de beschutte muren van de organisatie zouden moeten werken. Tegen die tijd krijgen we uiteraard ook de discussie, en ook dat heb ik al eens met u gedeeld, van gaan wij nog dat openbaar lichaam in het leven houden voor 300 mensen, of gaan wij dan kijken of wij deze beschutmensen ook binnen de muren van onze eigen gemeente zouden kunnen helpen met ons eigen werkbedrijf. En dat is ook wat ik de vorige keer, niet bij het WSP, maar een keer daarvoor bij WZL, de discussie heb aangegeven. Ja, en dat is nog altijd niet veranderd.
Helder betoog. En nou, ik hoop dat het gaat lukken. Dan krijgen we de nummering. Dat heet raadsvoorstellen en dat begint met stukken van 3 voor 10. Zo die bladzijden nalopen. Op 4 van 10. Dan krijg je dus het verschil tussen op macroniveau, wat een rijk rekent, en wat wij rekenen. En daar zit dus een deel als oorzaak van, dat is de uitstroom van de WSW, is landelijk blijkbaar anders berekend dan bij ons. En dan staat er op macroniveau zijn relatief meer arbeidsjaren gerealiseerd. Ja, is daar nog wat van te maken? Is daar ook juridisch wat aan te doen? Want je kunt landelijk wel stellen, ja, stromen 25% uit, als bij ons 15% is. Dat blijft natuurlijk een beetje raar.
Dat is ook de discussie die we voeren natuurlijk in die lobby. Het is natuurlijk van de zot als wij zeggen, dit jaar stromen bij ons, gezien de leeftijd, en hier heeft u het overzichtje van de 4000 mensen, stromen er 150 uit. En landelijk zegt men, nee, er stromen er bij jullie. Ja, weet je, dat kan toch niet. We hebben gewoon de cijfers met de leeftijden van de mensen, met de ondertekening van alle instanties wanneer ze met pensioen gaan. En het Rijk zegt, nee, dat is niet zo. Ja, dat is heel bijzonder, maar dat is dus wat gebeurt. Kun je er wat aan doen? Ja, dat is ook de lobby die we in ieder geval hebben gezet. We hebben recent nog met mevrouw Kleinsma gesproken daarover. Er gaat nog een brief persoonlijk naar haar uit, ook over dit onderwerp. Als je de doorrekening doet, dan weet je dat dit alleen al voor op Brunsumsniveau 280.000 euro is. Ja, en dan daar kan ik mijn vader niet tegen verweren. Als zijnde brieven sturen en in ieder geval te ageren daar waar het kan. Juridisch lijkt mij dit geen haalbare kaart, want het is gewoon rijksbeleid. Ik denk dat dat er veel meer in zit in het bestoken van iedereen met de waarheid versus hetgeen wat wij hier in deze begroting krijgen.
Ja, dan krijg ik het laatste stuk, dat zijn die genummerde pagina's. Die gaan in ieder geval tot 37. Wat troost u, ik heb niet op welke bladzijde wat. Hele vreemd, dat is op 537, als je dit verhaal nu hoort van u, en dan wordt er in één keer, en dan hebben we het over, wat kun je als bedrijf mogelijk nog beïnvloeden. Hè? We hebben de politieke achtergrond, die hebben we geschilderd en de bezuinigingen. Maar 537 bovenaan, dan wordt er overwerk genoemd. Nee, nou nog gekker, je hebt een sociale werkvoorziening, en dan gaan we ook nog overwerken, dat was toch niet de bedoeling. En dat levert dan kosten op. In hoeverre heb je daar invloed op? Daar heb je volgens mij invloed, je moet zorgen dat er niet overgewerkt hoeft te worden, lijkt mij.
Ja, dat kun je wel willen, maar als je een opdracht hebt aangenomen binnen je organisatie weersnel en iemand af, dan zijn er een aantal opties. Of je werkt over, of je pakt uitzendkrachten, of je doet het allebei niet en dan ben je de opdracht kwijt, dan heb je niks. Dus ja, mij maakt het niet uit. Als u zegt, dan doe maar niks, dan zijn we die opdracht kwijt en dan hebben we weer geen werk voor een heel aantal mensen. Aan de andere kant staat hier, wat kun je beïnvloeden? Ja, dat zou je kunnen beïnvloeden, maar je hebt ook te maken met de werknemers die je hebt. En als die mensen genegen zijn om over te werken, om de opdracht klaar te krijgen, ja, dan denk ik, dan gaat dat op basis van vrijwilligheid of misschien soms verplicht, maar je zult wel die opdracht moeten afmaken.
Oh, dan moet ik.
Ja. Er zitten twee kanten aan. Eén kant is, zoals de wethouder Jansen net toelicht, en we moeten ons ook realiseren dat wij opdrachten hebben, maar dat we ook niet altijd mensen hebben. En dat is ook de reden waarom die samenwerking met de sociale diensten en de gemeentelijke afdelingen opgezocht moet worden, om mensen uit de participatie op opdrachten te krijgen. Dus dat is één. En het tweede is, daar vindt ook overwerk plaats op verzoek van klanten. Dat moeten we ook niet vergeten. En dat betekent ook dat overwerk ook netjes doorbelast wordt aan de klanten. Ja.
Waar het mij om ging, is dat een sociale werkvoorziening en mensen natuurlijk met een arbeidshandicap daar zijn. En ik daar hoor ik toch linker dingen. Toen straks van, we moeten zorgen voor een hoge productie. Ja, dat kan, mits je de mensen maar niet vergeet. Want dat zou bij de WSW toch centraal moeten staan. Wat is je beperking, wat kun je maximaal eruit halen? En het tweede is denk ik overwerk. Ja, dat strook in ieder geval niet met de WSW-status in mijn ogen. Maar als u zegt, ja, daar hebben we uitzendkrachten voor. Want ik hoor u meer zeggen, wil je dat een opdracht kwijtraken? Nee, maar je zou natuurlijk wel een goede planning moeten hebben. Dat je ook weet dat je het werk aan kunt. Want anders krijgen we weer van die verliesgevende opdrachten, omdat je dan ook weer een bonusmalus hebt. Dus waar zit het hem nou in? Is het een slechte planning? Is het niet overzien van een opdracht? Waar zit het hem in?
Ja, ik weet niet of u er zo zwaar aan moet tillen. Maar kijk, het is heel eenvoudig dat je neemt een opdracht aan en je zit binnen een sociale werkvoorziening. Waar mensen niet altijd elke dag aanwezig kunnen zijn. En dan kun je daar wel mee plannen, maar mensen vallen uit, mensen worden wat ziek. En je kunt niet zomaar bij een andere afdeling mensen weghalen. En om die opdracht dan toch in ieder geval te vervaardigen en het af te krijgen, ja, dat wordt wel eens overgewerkt. Ik denk niet dat dat zo'n zwaar issue is, want ik heb er in ieder geval nog nooit wat van gehoord. En aan de andere kant denk ik dat het aan de mensen uitbetaald wordt. En zoals de heer Arissen zegt, als het voor een klant moet, dan wordt het doorbelast aan een klant.
Dan, als dat heel kort kan, tegemoetkoming loondomein, lage inkomensvoordeel. Als dat heel technisch, heel snel kan, zou ik dat graag horen. En twee, geldt dat alleen hier of geldt dat ook nog ergens anders binnen de organisatie? En als het niet kan, dan stuurde me wellicht schriftelijk op als dat een hele uitleg vergt. En dan lees ik het thuis.
Nee, daar gaat een vergoeding komen vanuit de Belastingdienst voor mensen die 110 of 120% van het wettelijk minimumloon verdienen. En in de populatie die wij hebben, onze WSME-medewerkers, is er een grote categorie die in die bandbreedte zit. En op grond daarvan krijgen wij lagere werkgeverslasten. Het is een vergoeding die straks terug gaat komen vanuit de Belastingdienst. En die vergoeding die zal in 2018 of 2017 verstrekt gaan worden. Ja.
Tot welk bedrag moet ik dan denken? Welk bruto bedrag staat daar tegenover, Max?
Ik dacht dat het 1000 euro was voor mensen tot een minimumloon van 110% en 2000 euro voor mensen tot een minimumloon van 120%. Ja. En initieel bij de begroting 2017 is het wat hoger ingeschat. Toen zou het voordeel wat hoger zijn. Dat is wat teruggelopen. En dat heeft er alles mee te maken dat in de uitvoeringsregeling het van 36 naar 40 uur is gegaan. En daarmee zijn meer mensen in de categorie terechtgekomen van 120%. Het was overigens omgedraaid. Dus 2000 euro tot 110% en 1000 euro tot 120%.
En dan heb ik nog maar één vraag, en dat is eigenlijk aan de wethouder toch, dat zijn die frictiekosten. Ik neem aan dat sinds onze vorige discussie, WSP en nu, dat u volstrekt helder heeft of we daarmee te maken krijgen voor Brunsum.
Nee. Nee, dus heb ik niet volstrekt helder. En het zou ook heel vreemd zijn als ik nu ja zou zeggen, want wij zijn nog niet om. Kijk, we moeten wachten op andere gemeenten. Bijvoorbeeld de gemeente Simpelveld neemt het besluit pas in april. Daar moeten wij op wachten. En in die tussentijd kunnen zaken gebeuren die wij niet overzien. En dan krijgen we te maken met frictiekosten. Dus we zullen natuurlijk alles in het werk stellen om dat in ieder geval te verhinderen, te voorkomen. Maar uitsluiten kan ik het nooit.
Van uw kant, meneer Lespaar. Ik kijk even voor de tweede termijn. De BBB-lijst Palmen, de heer Snakkers.
Ja, ik heb ook nog even een vraag.